glad we made it. Look how far we've come, my baby.
Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
Levi van Eck met het NOS-journaal. De moeder van het meisje van 14 dat maandag werd doodgestoken in Blerik in Limburg blijft voorlopig vastzitten. Het OM gaat ervan uit dat zij haar dochter heeft neergestoken. Ook de vader was na de steekpartij aangehouden, maar hij is weer vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte. Het OM zegt zijn rol bij de steekpartij nog te onderzoeken. Het meisje van 14 werd maandag thuis doodgestoken. Het gezin was bekend bij hulpinstanties in Limburg. Er zouden al langer problemen zijn geweest. De Tweede Kamer is ontstemd over de aanhoudende misstanden bij diertransporten vanuit Ierland. Zo bleek uit onderzoek van de NOS dat jonge kalfjes soms tijdens hun reis van Ierland naar Nederland 24 uur niets te drinken krijgen. Partijen in de Kamer willen al jaren dat er strenger wordt gehandhaafd en dat er een verbod komt op de kalverentransporten uit Ierland. Staatssecretaris Erkens erkent dat dat lastig is, omdat dat op Europees niveau geregeld moet worden. Hij wil met andere landen kijken of hij dat toch voor elkaar kan krijgen. De Euromast in Rotterdam blijft langer dicht dan gepland. De renovatie gaat langer duren. Begin april had het werk al klaar moeten zijn, maar die deadline is niet gehaald. Begin dit jaar sloot de bekende toren in Rotterdam de deuren voor een grootschalige opknapbeurt. De operatie blijkt complexer te zijn dan vooraf gedacht. Het bedrijf achter de Euromast gaat er nog steeds vanuit dat de toren dit voorjaar nog open kan. Nederlanders aten vorig jaar gemiddeld bijna 3 kilo aardbeien, oftewel 6 pakjes per persoon. De vraag neemt volgens de branchevereniging Groente Fruithuis steeds meer toe, en ook bij jongeren is de aardbei populair. Door de toenemende vraag worden er in Nederland ook steeds meer aardbeien gekweekt. Het weer nog volop zon, alleen in het Waddengebied kan wat lage bewolking voorkomen. Het is een graad of 17. Morgen eerst grijs, later opnieuw veel zon bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file nog in onze regio. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A9 Diemen Alkmaar, 10 minuten bij Alsmeer. 20 minuten op de A10 vanuit het Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotenvaart, 9 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht voor een spoedreparatie. 20 minuten vertraging op de A10 vanuit het Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein bij Landsmeer. 5 kilometer file daar. En de rechterrijstrook van de N208 is altijd nog dicht vanuit Sassenheim naar Velsen. Dat is bij de aansluiting met de A22. 2 kilometer file daar en een klein kwartiertje op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
Overal ter wereld te ontvangen.
Voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
About to listen to a radio show that'll make you feel healthy with lots of feel-good music and health advice, hosted by Frank Reuters.
En dan nu de donderdagdate met Frank Reuters, met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.
Turn is coming around. En feeling lucky lately. En we zijn er weer.
Frank Ruiters.
Ja, dat ben ik. En dit is hem weer.
Donderdag date.
Dat betekent niet alleen lekkere feel-good muziek, maar ook interviews over gezond leven. En tussendoor gezondheidsnieuws waar jij je voordeel mee kan doen. Met vandaag in dit programma de gast Gijske de Ruig, arts voor natuurgeneeskunde over ontgifting in de lever. Ralf Moorman is er met informatie over serotonine. En we spreken met voormalige arts Anna Kruiswijk. Zij is nu van Jouw Voeding over de impact van stress. En contact met orthomoleculair voedingsdeskundige Lianne Maan over het belang van vitamine B12. Tussendoor hoor je gezondheidsnieuws, dus blijf lekker bij de volle 2 uur. En geniet!
De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
Here's Conversion and let's do it!
We're gonna do.
Lekker, hè? Vind je niet? Dat was dus ja, niet bekend. Conversion en Let's Do It. Tussendoor hoor je hier steeds gezondheidsnieuws.
Gezondheidsnieuws.
Bij ernstig zieke patiënten op de intensive care kan een tekort aan selenium gevaarlijk zijn. Onderzoek laat zien dat patiënten met lage waarden zieker zijn, meer ontstekingen hebben en langer opgenomen blijven. Het aanvullen van selenium via een infuus lijkt daarbij te helpen. De overlevingskans lag veel hoger bij patiënten die dat kregen. Waarschijnlijk helpt selenium het lichaam om ontstekingen beter te remmen. En een bacterie uit kimchi lijkt te helpen om kleine plastic deeltjes uit je darmen te verwijderen. Onderzoekers zagen dat deze bacterie de deeltjes bindt, zodat ze niet in het lichaam worden opgenomen. In dierenonderzoek werden ze daardoor sneller uitgepoept. Het gaat nog om de eerste resultaten, maar het idee is veelbelovend. Dus bepaalde darmbacteriën kunnen mogelijk helpen om schadelijke stoffen af te voeren. En kimchi, dat ken je wel, dat is het gefermenteerde groente. Zometeen hier Gijske de Ruij, zij is arts voor natuurgeneeskunde. En ze vertelt over fase 1 en fase 2 van de ontgifting in de lever. Ze legt uit hoe dat nou precies werkt. Sommige mensen hebben een probleem in fase 1, andere in fase 2. Soms allebei. En wat kun je dan doen om het te ondersteunen? Dit zijn de Brooklyn Funk Essentials. Met hun Vinyl Crisis.
I used to buy my records from the shop on the corner. No item selling strictly CD. Why? They really make me sad and they make me wonder. What happened to the 7-inch, 12-inch and LP?
Steel Horn Rule from Mango Tree.
Hi Frank.
Ik ben benieuwd hoe belangrijk is ontgiften van je lichaam. Volgens mij speelt de lever daarbij een hele belangrijke rol. En hoe kun je mild zijn voor je lever en die lever daarbij helpen?
Ja, dat is een hele goeie, want die lever die staat best wel onder druk. En we moeten veel ontgiften in deze huidige maatschappij. Dus voordat je überhaupt start met het ontgiften, is het natuurlijk handig om zoveel mogelijk die lever te ontlasten. En zorgen dat die zo min mogelijk belast wordt met gifstoffen. Ja, wat kun je dan doen? Dan denk je natuurlijk aan waterfilters kopen. Dat daar zo min mogelijk stoffen in zitten. Je groenten en fruit biologisch kopen. Pesticiden reinigen. Er zijn tegenwoordig apparaatjes op de markt. Hè, waarmee je ook de aquapuur is dat. Dan kan je de groenten en de fruit inleggen. En dan zijn ze minder schadelijk. Zitten dus minder pesticiden op. Stressreductie is een belangrijke, want ook stress heeft impact op alles en dus ook eigenlijk wel een beetje op de lever. Dus hoe minder stress je hebt, hoe rustiger je leeft, hoe minder belangrijk ook die, of hoe minder heftig die lever hoeft te ontgiften. Ademhalingsoefeningen, massages, regelmatig leven is voor heel mensen, veel mensen heel belangrijk. En als je echt gaat kijken naar voeding, om te zorgen dat die lever zo min mogelijk belast wordt, dan zeg ik altijd in de praktijk van hoe minder histaminerijk je eet, hoe beter. Je kent het woord histamine denk ik wel. Hè?
Mm-hmm. Ja.
Dat is een stofje wat behoorlijk vaak in voeding voorkomt. Maar als je heel veel histamine rijk eet, dus veel alcohol drinkt of misschien ook wel gefermenteerd eet, dan kan dat bij bepaalde leverproblemen nog wel eens een extra zetje erbovenop zetten. En dat maakt dus dat die lever nog meer belast wordt. Dus histaminearm eten is dan ook wel weer gunstig voor die lever. Minder plastic, niet roken, geen alcohol. Fructose zo min mogelijk, dat heeft een behoorlijke impact op je lever. Niet zoveel bakken en braden. Koffie en cacao kunnen misschien wel wat minder. Er zijn mensen die heel veel koffie drinken, soms wel 12 koppen op een dag. Dat is ook allemaal niet zo handig. Dus je ziet dat in de gewone leefstijl dat je al best wel veel kan doen om die lever minder te belasten.
Ik dacht wel dat een heel klein beetje koffie, zeg maar 2 kopjes per dag, dat het wel de lever wat helpt, hè, met ontgiften.
Zeker, een beetje koffie is gunstig. Dat is ook leuk voor de gal. We zetten de galstroom ook wat open. Dus een beetje koffie drinken is voor veel mensen best oké. Niet voor iedereen. Ik ben er zo eentje bij wie de koffie juist averechts werkt. Maar dat heeft te maken met mijn genetisch profiel. Maar daar komen we misschien nog wel op. Maar als je koffie goed verdraagt, en je houdt het inderdaad bij 1 of 2 koppen en dan het liefst in de ochtend, dan werkt dat heel goed. Heb je nou een hele slechte ontgifting op die koffie en je zou dat dan aan het eind van de middag nog drinken, dan merk je dat ook direct, dan slaap je niet goed. Dus voor de mensen met zo'n koffiegen, dat hoor je tegenwoordig wel wat vaker over, die weten het eigenlijk al. Die zeggen altijd van ja, koffie in de namiddag, dat is bij mij al niet meer handig.
Nee, volgens mij moet je het zelfs niet meer na 12 uur drinken.
Ja, 12 uur, 3 uur, afhankelijk een beetje van de snelheid waarmee je die koffie inderdaad kunt klaren, kunt ontgiften. Daar heb je een gen voor, dat zijn die polymorfismen, dat zijn die variaties in onze genen. En de een heeft daar een heel sterk gen in en die kan dus alcohol goed verdragen en zijn sigaar of zijn sigaret. En de ander die heeft er juist heel veel last van.
Ja. Er zegt ook binnen de otomoleculaire therapie dat je fase 1 en fase 2 van leverontgiftiging hebt. Wat kun je uitleggen wat we nou precies bedoelen met fase 1 en fase 2 ontgiftiging?
Ja, precies. Nou, die fase 1, dat is inderdaad ook de eerste fase binnen de lever. Die zorgt er eigenlijk voor dat al die vetoplosbare toxines worden weggewerkt. Dus dat is een fase die heel belangrijk is, want je haalt je toxines weg. Maar na fase 1 ontstaan er op dat moment heel veel intermediairen. En dat zijn stoffen die vaak nog toxischer zijn dan de stoffen zelf die in die fase 1 ontgift worden. Dus het is heel belangrijk dat na fase 1 altijd fase 2 volgt. En fase 2 zorgt dan weer voor het wateroplosbaar maken van vetoplosbare toxines. Waardoor je ze uiteindelijk kunt uitscheiden via de urine of via de galwegen, via de ontlasting. Dus fase 2 en 1 moeten altijd samen in balans zijn. En we zien dat als je één fase zou ondersteunen, dus stel dat je zegt, nou ik ga lekker op fase 1 werken, dan doe je er dus heel slecht aan. Want je zal altijd een goede fase 2 leverontgifting moeten hebben.
Ja. Nou, afhankelijk van je DNA-profiel kan het zo zijn dat één van die twee fasen, daar kan je gewoon niks aan doen, niet helemaal optimaal verloopt. Ja. En dat weten sommige mensen inmiddels ook, hè? En wat zou je dan kunnen doen om één van die twee fasen te ondersteunen? Ik denk trouwens vooral dat fase 2, dat vaak in het geding is.
Ja, helemaal waar. En het is zeker zo, in fase 1 en 2 heb je allemaal te maken met bepaalde enzymen. We noemen dat de CYP450-enzymen bij de eerste fase. Daar kunnen allerlei variaties in zitten. Dus er zijn mensen die hebben een polymorfisme, dus een verzwakt CYP in die fase 1. En dan weet je al dat je bepaalde stoffen slechter kunt ontgiften. Denk aan bepaalde medicijnen. In fase 2 heb je precies hetzelfde. Dus in al die fabriekjes van fase 2, dus in die conjugatie zoals we dat noemen, heb je ook allerlei mogelijke variaties. En dat gaan we later maar even samen bespreken, want dat is best ingewikkeld. Als je dat laat meten door zo'n genetische test te doen, dan zie je natuurlijk al heel duidelijk de puzzel. En dan zie je van, oh, maar daar zit bij mij een verzwakt gen, of een variant die ervoor zorgt dat ik dus slechter ben in die fase 2, in een deel van die fase 2. En dan word je op maat, kun je gaan sturen. Dan kun je ook nog zeggen, als dat dan bijvoorbeeld een slechte ontgifting is, wat moet ik dan eten, wat moet ik dan laten, om te zorgen dat het bij mij wat optimaler loopt. Dus het is niet eenvoudig. Je kunt het niet zomaar zeggen, het is iets in fase 1 of iets in fase 2. Het is altijd heel precies, kun je meten waar het probleem zit, waar jouw zwakke plek zit, welk gen een variatie heeft. Maar met de testen van nu kunnen we dat heel goed in kaart brengen.
Je zegt, je kunt op maat dan misschien nog dat ontgiften ondersteunen. Maar op maat betekent wel dat je dus een therapeut nodig hebt. Ik neem aan dat je er niet op eigen gelegenheid, eigen houtje uitkomt.
Nee, zeker niet. Het is voor ons ook jaren studie geweest om al die fasen, al die fabriekjes in fase 2 te snappen. En dan ook te zien van welke supplementen passen daarbij, welke voeding past daarbij. Dat is echt een hele tour. Maar dat is wel heel dankbaar om dat natuurlijk voor een patiënt uit te vogelen. Want die is dan echt geholpen.
Ja. En blijkt dat ook al uit zo'n DNA-onderzoek, naar die snippets?
Ja, dat haal je daaruit. Het leuke is, als je wat meer in die materie zit, dan haal je ook al een heel groot deel uit het darmmicrobioom. En we zien vaak problemen met galwerking. Dat zien we in de ontlastingsanalyses. En als dat speelt, dan weet ik eigenlijk al dat er vaak ook een probleem zit in een bepaalde fase 2 van die lever. Misschien moeten we dat straks even in een ander interview gaan doen. Maar dat heeft vooral te maken met een wat zwakke glucuronidatie. Dat is dus een onderdeel van die fase 2 leverontgifting. En we zien heel vaak dat daar problemen zijn met gal, afbraak van bilirubine. Mensen hebben dus wat ontkleurde ontlasting, zijn soms ook wat gelig qua huid, hebben een bepaald syndroom. We noemen dat syndroom van Gilbert. Er komt heel veel voor. En wat zien we dan? Heel veel hormoonklachten bij vrouwen, bijvoorbeeld. Want die gal die moet die toxines kunnen verwijderen via de ontlasting. De galzouten binden toxines. En dat loopt vaak niet lekker bij mensen die dus die zwakke glucuronidatie hebben. Dus in die fase 2. En die kun je dan echt op maat ondersteunen met voeding, bittere stofjes, paardenbloem, artisjok. Zodat ze in ieder geval die glucuronidatie wat beter laten lopen en dus minder risico hebben op later hormoonklachten bijvoorbeeld.
Ja, goed om de volgende keer dan op in te gaan.
Ja.
Thijske, dank je wel voor de uitleg voor nu.
Dank je wel.
Hey, tot ziens, hè.
En joe, dag.
gitaar aan het begin, die gitaarsolo. Wauw. So Sally the Summer Night. Ik denk dat ik je niet hoef te vertellen dat dit de band Diesel was. En je bent heel gezellig bij.
De Donderdag Date.
En dat doe je goed.
Gezondheidsnieuws.
Voor mannen met een hoog urinezuur kan een kleine hoeveelheid wei-eiwit helpen. In een studie zorgde 5 gram per dag al voor een betere nierfunctie en lagere urinezuurwaarden. De deelnemers vielen ook wat af. Het eiwit is al deels voorverteerd, waardoor het makkelijk wordt opgenomen. Kortom, een kleine dagelijkse dosis van wei-eiwit kan de stofwisseling en de nieren ondersteunen. En een grote analyse van 24 studies laat zien dat bepaalde voedingsstoffen kunnen helpen bij reumatoïde artritis. In totaal werden ruim 1700 patiënten onderzocht. Daarbij is gekeken naar het effect van vitamine D en van meervoudig onverzadigde vetzuren zoals omega-3 vetzuren. Mensen die deze vetzuren kregen hadden minder gewrichtspijn en een lagere activiteit van de ziekte. Ook konden ze dagelijkse activiteiten beter uitvoeren. Vitamine D liet vooral verbetering zien in hoe patiënten hun functioneren en gezondheid ervaren. Wel verschilden de studies onderling sterk in doseringen en combinaties met medicatie. Daarom benadrukken onderzoekers dat er nog steeds grotere en beter opgezette studies nodig zijn om deze effecten definitief te kunnen bevestigen. Zometeen hier, Ralf Moorman, eerst Lakeside.
Slippity slide, just forget about the troubles in your 9-to-5 and just sail on. That's what you do, just sail on. Now that you're so funky, hey, what do you think? What is it called? It's called a Lakeside Stank. We'll be right back.
sail on. That's what you do, just sail on. Now the dude's so funky, hey, what do you think? What is it called? It's called a lakeside stank. If you're ready to party and you wanna get down, bring your ma, your pa, and Brother James Brown. Bring Auntie M and Toto too, and all the party people to do their due. We'll dance and party till the early light and say, hey, we're feeling alright. So come along, come home, take a ride. There's a party over there that ain't no lie. We're leaving here in a cloud of smoke, and that's all, folks.
Moorman is er weer. Hallo Ralf.
Yes.
Hoi. En een belangrijke stof in je hersenen is serotonine om je goed gevoel te laten geven. En als dat te veel daalt, als dat afneemt, dan word je heel somber. En als je te weinig eet, dan maak je te weinig serotonine aan. Dus er is wel een relatie tussen wat je eet en je serotonine niveau. Hoe kun je dat precies beïnvloeden en voorkomen dat er een probleem ontstaat?
Ja, allereerst moet je denk ik een goed onderscheid maken tussen wat is nou echte oerhonger. En wat is nou eten zonder honger? En als je naar het hormonale systeem kijkt, dan heb je leptine, dat is een oerverzadigingshormoon. En je hebt ghreline, dat is een oerhongerhormoon. Alleen, wij hebben aangeleerd om ook te gaan eten wanneer bijvoorbeeld een serotonine daalt. In de natuur zou je je misschien alleen een beetje depri voelen of gewoon minder gelukkig. Maar het zal niet in je hoofd opkomen om je dan te gaan eten, omdat je helemaal geen voeding voor handen hebt die jouw serotonine laat stijgen. Want je hebt geen suiker-vet-zout combinaties in elkaar gezet door een levensmiddeltechnoloog die gelukstoffen laten vrijmaken in je hersenen. Want dat merk je ook, hè? Dus als jij je even wat minder goed voelt en je komt daardoor in een soort van troost-eetmodus, dan zul je niet naar een salade grijpen. Hè? Iets wat puur en onbewerkt is, geeft jou niet de stoffen waar je op dat moment naar op zoek bent. Alleen de huidige wereld zit vol met allemaal snacks en bewerkte producten die jou wel die gelukstofjes geven, waardoor we heel vaak eten zonder honger. Nou, en dat gebeurt sowieso ook wanneer er geen schommelingen in serotonine zijn. Dan merk je ook dat mensen, Bourgondiërs, die grijpen ook in iedere situatie eigenlijk naar dit soort producten om net even je wat lekkerder te voelen. Maar er zijn ook situaties waarin serotonine daalt, waardoor de kans op eten zonder honger een stuk groter wordt. En een heel bekend moment is bijvoorbeeld bij de vrouw, vlak voor de menstruatie. Dan daalt oestrogeen en dan daalt serotonine mee. En ja, dat zorgt natuurlijk voor karamel, zeezout, chocolade, neigingen vlak voor de menstruatie. Maar er zijn veel meer omstandigheden waarbij serotonine daalt. Ook wanneer je insulineresistent bent en je raakt in een bloedsuikerdip, is ook je serotonine laag. Ja, en dan pak je in die dip niet de verstandigste keuzes op zo'n moment. Hè. Dus dat is het vervelende in die situatie. Hormonaal heb je ook trage schildklier. Daar wordt ook je serotonine lager door. En wat je dan vaak hoort, is dat mensen denken dat ze aankomen bij een trage schildklier door een vertraagde stofwisseling. Maar vaak is het juist omdat je serotonine daalt, dat je je minder gelukkig voelt en dat je toch meer gaat eten. Dat is misschien niet wat je verwacht, maar zo werkt het hormonaal wel. Bij die uitputting, hè, als je in een burn-out komt, dan is ook serotonine lager. En dan zie je dat ook vaak in het eetgedrag. En dan natuurlijk ook het dag-nachtritme. Je hebt 's nachts heb je melatonine. En overdag heb je serotonine. En als je veel daglicht ziet en je bent lekker bezig, dan is je serotonine hoger. Maar als je bijvoorbeeld je ritme verstoord is en je slaapt slecht, of je doet nachtdiensten, of je bent in een jetlag, dan is overdag vaak je serotonine te laag, waardoor je ook gaat overeten. Hè. Mm. Veel mensen die een nachtdienst gaan draaien op hun werk, die komen dan ook aan door deze reden. Dus eten zonder honger vanwege serotonine.
Ja. Dus als je serotonine zo afneemt door allerlei factoren, dan ga je heel vaak volgens mij suikerproducten nemen, toch?
Ja, en eigenlijk, het is niet suiker. Ik stel in lezing wel vaak de vraag van, goh, wie is hier suikerverslaafd? En dan zegt iedereen ja. En dan zeg ik, oké, hoeveel suikerklonten zou je nu op kunnen? Dan komen ze erachter dat het niet de suiker is, maar dat het suiker-vet-zout combinaties zijn die heel vernuftig in elkaar gezet zijn door een levensmiddeltechnoloog, waardoor er een heerlijke smaak ontstaat, een lekker mondgevoel, een geur. En dat zijn een aantal van die belangrijke kenmerken, waardoor op de een of andere manier je hersenen denken van nou, het is feest en ik maak allemaal gelukstofjes aan.
Ja. Maar wat kan je nu precies doen om sowieso, als je serotonine wel een beetje aan de lage kant is, om daar invloed op te krijgen? Dus ja.
Ja, en eigenlijk merk je, als je motivatie hoog is, dan is eten zonder honger minder gevaarlijk. En als je motivatie lager is, hè, dan is dat heel lastig. En dan heb je ook zo dat dus de een heeft er gewoon moeilijker mee dan de ander. Want de een wordt ook meer uitgedaagd door serotonine. Ook als je een bepaalde relatie met voeding van jongs af aan hebt. Mm-hmm. Je hebt met een emo-eter bijvoorbeeld. Ja, die doen dat meer dan de mensen die. En er bestaan ook mensen, maar een kleine groep, die bij stress en depressief gevoel juist niet eten. Die krijgen geen hap door de keel en die vallen af. Dat is een hele kleine groep, maar die bestaat ook. Maar als jij tot die groep behoort die ja, daar wel gevoelig op reageert, is het van belang allereerst dat je dat je gemotiveerder bent dan gemiddeld Nederland. Want je bent extra belast op dit vlak op dat moment. Dus je moet heel goed weerstand kunnen bieden. Zorg ervoor dat je minder kans hebt om in de situatie terecht te komen door je bloedsuiker te stabiliseren door de hele dag. Dat maakt het eigenlijk ook al makkelijker. En zorg dat je een omgeving voor jezelf creëert, ja, waarbij je minder verleid wordt. Dus je kunt jezelf sterker maken, je motivatie. En je kunt aan de andere kant de omgeving verzwakken. Mm-hmm. Als je je kasten anders inricht en niet vol met allerlei dingen voor bezoek die nooit komt. Hè, dat is ook niet handig. En het mooie is met de hormoonfactor leefstijl, kan het zijn dat je na een tijd dat je hormoonstelsel beter functioneert, waardoor je minder serotonine dalingen hebt. En dat daardoor wordt het makkelijker vol te houden als je het langer doet.
Want alles hangt ook samen, hè? Het is niet één dingetje, het hangt allemaal met elkaar samen. Ja.
Ja.
Oké, Ralf, dankjewel.
Graag gedaan.
Quase um ano faz que eu tenho muita paz. Quase um ano tem e tudo muito bem. E se eu não voltar, não vai se preocupar. Todo mundo tem direito de mudar. Que bandeira que você deu? Que bandeira não me entendeu? Cara, disse tu a chorar. De maneira que pra brigar. Eu não voltei. E se eu não voltei? Porque agora eu sei. Naquele papel eu ia pro Pinel. E se alguém disser que eu me desmontei? Sou dono de mim e faço o que quiser.
Você, tô sabendo, pode crer.
lieflijk gezongen. Dat waren Rosalia de Souza en Marcos Valle en Que Bandera. Ja, op zijn Portugees. Ik spreek het niet helemaal goed uit, denk ik.
Gezondheidsnieuws.
Het metaboolsyndroom komt veel voor en verhoogt het risico op hartziekten en diabetes type 2. De behandeling begint meestal met gezonder eten en meer bewegen. Soms aangevuld met medicatie. Nieuw onderzoek laat zien dat de AMLA-BES mogelijk extra kan helpen. In studies van 12 weken verbeterde AMLA onder andere de bloedvaten, ontstekingen en bloedsuiker bij mensen met diabetes type 2 en het metaboolsyndroom. Ook het cholesterol ging omlaag en het goede HDL-cholesterol juist iets omhoog. Vooral bij een hogere dosering van AMLA werden duidelijke effecten gezien, zoals minder ontstekingen en betere bescherming van de bloedvaten. De placebo-groep liet geen verbetering zien. Kortom dus, AMLA lijkt een veelbelovende aanvulling op leefstijl, voeding dus en behandeling. Hier is Tim Finn.